This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto. Mijn gast vandaag is zangeres, modeontwerpster, organisator en socialite avant la lettre. In de 70e jaren was het de bedoeling dat zij het Nederlandse antwoord op Elvis Presley zou worden. Mijn gast vandaag, Saskia Budding. Mijn naam is Harold Thiassen en welkom bij Studio 45.
Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah.
De Amerikaanse zanger Elvis Presley is afgelopen nacht overleden. Hij werd 42 jaar. De afgelopen maanden is hij verschillende malen ernstig ziek geweest.
Ik wil graag even met jou terug naar 1977. En dan wel 16 augustus.
Toen is Elvis overleden, ja. Ja.
En jij zou de Nederlandse Elvis worden?
Ja. Ja, dat was een idiote samenloop van omstandigheden. Na heel veel moeite heb je studio gevonden. Er is een afspraak gemaakt, het nummer, de twee nummers die we zouden opnemen. En dan gaat Elvis dood, dus een dag daarvoor. En toen was er natuurlijk, hoe heet die man ook alweer, die heeft toen 's nachts een nummer opgenomen.
Eddie Bauer.
The great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA. At the age of 42 years.
Elvis Presley, Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever, for he's the one and only king. I remember Elvis Presley.
Giet Jaspers en ik, wij zeiden toen de volgende dag tegen elkaar, ja, dat doen we dus niet. Dat vinden we helemaal niet chic.
En niet de minste, Giet Jaspers.
En Giet kwam natuurlijk van de VPRO af. Mm-hmm. En die Barend Servet, alle programma's met Wim T. Schippers, ja, heeft hij gemaakt. En Wim van der Linden. Giet hoorde mij een keer zingen op de Kring. Toen zeiden van, we moeten een plaat maken. De Kring is de kunstenaarssociëteit op het Leidseplein. Maar ja, dat is waar. Ja, toen moesten we dus een plan verzinnen, wat nu? Die hele opname moest afgezegd worden. Nou, ga maar eens een ander nummer vinden. Daar ben ik dus weken mee bezig geweest. Iets wat... Je had natuurlijk het hele plan erop gezet. En ik was de vrouwelijke Elvis Presley. Dus ik ben modeontwerpster, dus ik zag dat helemaal voor me. Met een jack van wit leer, met van die hele lange slierten eraan en zo. En ik had dansles en zangles en noem maar op. Ja, dan moet je plan veranderen. Nou ja, dat hebben we dus wel gedaan, maar 2 maanden later opgenomen. En hele andere nummers.
Western movies.
Ja. En I Love How You Love Me. Dat was eigenlijk een nummer wat meer in de smaak viel. Maar het is meer een Close Clef nummer, zou ik maar zeggen, wat wij vroeger zeiden.
Is het een grote hit geweest?
In de Amsterdamse binnenstad zeker. Ik zat in de jukebox van de Kring. Ik zat in de jukebox van de Pijls. En nog enige PKV's, wat in die tijd natuurlijk helemaal hip was. Ja, als ik dan de Pijls binnenkwam, en dan zetten ze dat plaatje op. En dan gingen al die mannen aan de bar, gingen dan meetijden. En ik heb veel opgetreden ook. Je had bepaalde programma's, daar kon je dus live optreden met een bandje. Hè? Je had tussen 12 en 2. Dat was het programma waar je dan kon optreden en waar je je plaatje kon pluggen, mm-hmm. bij wijze van spreken. De Rode Haan had je ook.
Ja, ja.
Heb ik ook nog met een interview. Ik was zo zenuwachtig. Ik wist helemaal niets meer van dat hele interview. Ik wist totaal niet wat ik had gezegd. Maar mijn vader was natuurlijk mijn fan. En die had alles opgenomen. Ik had keurige grapjes gemaakt en hele leuke antwoorden gegeven en zo. Ik wist daar niets meer van.
Up the land my baby loved the western movies. My baby loved the western movies. My baby loved the western movies. I called baby on the telephone to tell him half of my head was gone. Just been hit by a great big brick. He said,
was het eenvoudig om keuzes te maken?
Ja, ik ben iemand die verschillende dingen kan. En dat is altijd moeilijk, dat je dan ook niet goed kan kiezen. En ja, op een gegeven moment was ik met dat zingen bezig. Met Kloes van Mechelen, waar ik ook voor werkte, waar ik ook gewoon mee verdiende. Moest ik reclame dingen inzingen en koortjes, achtergrondkoortjes en zo. Dus ik heb dat ongeveer een jaar gedaan samen met Kloes. Ik kan geen noten lezen, maar ik heb wel een heel goed gehoor. Dus hij zong me dat dan even voor. Wist ik meteen wat ik zingen moest. Dus dat was ook heel lief van hem dat hij dat deed. Ik had ook het atelier waar ik kleding voor maakte. En toen was ik al met die gebreide truien bezig, maar ook met andere dingen hoor. En die verkocht ik aan Lookout in de Utrechtstraat. Aan Leid, dat was een winkel in de Leidse straat. Een hele, hele mooie winkel. En in Düsseldorf heb ik ook nog... Ja, dat was een van de top boutiques. Ik weet nog dat ik daar naartoe ging met de trein. En dat ik met een tasje, weet je wel, daar zat alles in. Mijn zusje woonde daar in de buurt. Dus daar zou ik dan slapen. En de dag daarvoor heb ik Wim van der Linden nog op de kring gezien. En Wim en ook Wim T. Schippers, die waren op dat moment bezig in Duitsland om al die Barendse vetshows te maken. En Wim zei, ja, ik ben in Düsseldorf en nou ja, dan moeten we wat afspreken. Ik weet niet meer hoe je dat deed. Want je had geen telefoon. Ik weet niet, ik stond daar aan de rivier, hè, aan de Rijn, stond ik te wachten. En Wim komt voorrijden. Ik weet niet meer de kleur. Het zou knalgeel geweest kunnen zijn, maar hij had een Matra. Dat is zo'n plexiglasachtige auto.
Een Matra Bagheera?
Ja, zo'n hele, zo'n ongeveer boven de grond. Ja. Naar het plafond, toen gingen die dingen open. En nou, daar stond Wim van der Linden voor mijn neus, hè, de fotograaf. Hè. Nou, stap maar in. Nou, stap maar in. Er lag al iemand op die stoel. Er lag iemand. Maar ja, je had ook in die tijd, ik was 24 of zo, dat je ook nooit moest laten blijken dat je het een beetje raar vond. Bij alles dacht je, nou, dat doe ik toch heel cool. Dan stap ik daar toch in. Dus dan ben ik gewoon maar bovenop gaan zitten. De deuren gingen dicht en we reden weg. En we reden weg naar het restaurant van Spoerie. Spoerie is de kunstenaar die altijd met eten in de weer was. Hè? Mm-hmm. Met larven en met weet ik veel wat allemaal. Dus ik heb ook een omelet met levende larven gegeten.
Oh, gezellig.
En allemaal dat soort dingen. Nou, het was echt totale absurd. Met dus de Duitse Barend Servet. Die ik natuurlijk verder ook helemaal niet kende. Die man, die was wereldberoemd in Duitsland. Want er kwamen de hele tijd mensen naar ons toe van handtekening en... Maar het was wel een hele absurde ontmoeting met Barend Servet, de Duitse Barend Servet en Wim van der Linden. Maar dit was even tussendoor.
Zullen wij dan ooit waarderen wat onze schepper heeft besteld? Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan. Waar eens mooie gebouwen stonden, is nu een grote troep. Waar ooit het geld werd uitgevonden.
Begin 70e jaren opende je in de Utrechtse straat onder je eigen naam je winkel.
Ja, 69. Ja, ben ik begonnen daar. Die winkel moest helemaal opgeknapt worden. En...
Het was de oude Jamin-winkel, maar die was wel prachtig, toch?
Ja, het was ook de enige die nog bestond. Die binnenkanten, hè, soms zijn de buitenkanten wel beschermd, maar dat is in Nederland niet zo. Dat is in Engeland wel.
Om de hoek in Utrecht, het was dat, had je de Christmas Twins zitten met hun eigen...
Ja, daar had ik heel goed contact mee, want die kopieerden heel veel. En die waren er, maar het waren twee ontzettend aardige jongens. Ik dacht, ja, nou ja, weet je wel, ik werd overal gekopieerd. De HEMA kopieerde, die had een breiboek. Nou, daar kan je niet tegen op procederen, want die hebben gewoon een heleboel advocaten en daar kan je dus niet tegen op. Ik geloof dat het nu beter is, dat je dus daar beter tegen beschermd bent als ontwerper. Maar die twee, ja, die waren zo aardig. Dus ik denk, nou ja, had ze idee. Dus ik heb veel ook met ze afgesproken en zo. Ik zeg, nou, niet te veel echt kopiëren, dat vind ik niet leuk. Maar je kan beter contact dan met iemand hebben en het aardig houden.
En zij waren heel innemend.
Ja, ze waren vreselijk aardig, ja. Nee, ik heb nog heel lang, ook toen ik daar weg was, heb ik nog lang contact met ze gehouden. Vreselijk, en toen ging die ene dood. Ik weet niet of de ander nog leeft, maar...
Nee, ze zijn allebei ook gestorven nu.
Ja.
En de Utrechtse straat had toen niet de allure die het nu heeft.
Nee, maar zonder mezelf op de borst te kloppen, kan ik wel zeggen dat ik ervoor gezorgd heb dat de hoeren uit de Utrechtse straat verdwenen zijn. En toen ik er kwam, was het natuurlijk een puinhoop. Die winkel trouwens ook. Die is toen helemaal opgeknapt. Daarboven was het woonhuis en daartussenin zat nog een atelier. Toen we open gingen, toen dacht ik, ja jeetje, er moet toch wel wat gebeuren nu in Utrecht. Dus toen heb ik de winkeliersvereniging opgezet. Ik ben persoonlijk naar 80 verschillende bedrijven geweest. Nou, de eerste vergadering was bij mij boven de winkel, dus in, waar ik woonde. Nou, ik denk wel met een man of 50. Ook de man met de haring die op Prinsengracht stond. Mm-hmm. Hele aardige mensen, vreselijk, hele lekkere haring. Dus ik zei, jullie komen ook? Nee, nee, dat doen we niet. Dat kunnen we niet aandoen. Nee, nee, nee. Wel, doe maar. Nou, ik heb nog nooit zo'n stank. Jezus, Mina, die mensen die roken. Ik stond op een stoeltje, nou, de mensen toe te spreken. En uiteindelijk hebben we ontzettend veel leuke dingen gedaan. We hebben een Italiaanse weekend gehouden. Nou, toen zei iedereen, dat is wel mijn ervaring toen. Toen zei iedereen van, nee, dat vinden we niks. Ik zei, nou, oké, is er nog een ander plan? Nee. Nee, er was geen ander plan. Er kwam ook geen ander plan. Wat deden we uiteindelijk? Een Italiaanse weekend. En het was ontzettend leuk. Het was echt heel erg leuk. Iedereen had Italiaanse spullen. Ik had een modeshow met een paard. Waar het paard kwam, de Utrechtse straat binnen zo. De tram was eruit. Ook heel veel mensen. En dingen werden verloot, weet ik veel. Maar er waren heerlijke dingen te eten ook. Iedereen had wel weer iets Italiaans. Ik had natuurlijk heel veel Italiaanse kleding. Maar ik had ook heel veel, in principe natuurlijk mijn eigen collectie, maar ook een
tassencollecties en dergelijke.
Ja, ik was de eerste in Amsterdam die Prada verkocht. Nou, dat is pas 10, 15 jaar later is dat begonnen. Ik heb het ook totaal niet verkocht. Ik heb haar ontmoet toen ze net Michuia, het was het bedrijf van haar grootvader, van haar familie. En dat was natuurlijk echt het leerbedrijf van heel een beetje chiquer en een beetje netjes. Zij mocht toen voor het eerst een collectie maken. En ik had het gezien in een Italiaans blad. Ik ben er naartoe gegaan in de Galleria. Dat is een hele mooie winkel. Waar ze ook met neon werkt. Haar eerste collectie heb ik toen van haar gekocht. En ik heb absoluut niet verkocht. Ik weet niet, Hedy Dancona was ook een klant bij mij. Misschien dat die een tas gekocht heeft, maar dat weet ik niet meer. Ik heb bijna niks verkocht. En 10, 15 jaar later werd zij natuurlijk heel beroemd. Maar dat was een hele tijd daarna.
Dat heeft wel goed zicht.
Nee, maar dat heb ik altijd gehad. Ik kan heel goed trends en zo. Ook. Ik zou een goede inkoper zijn. Nou, niet meer natuurlijk, maar...
Waarom? Denk je dat ik het gevoel nu kwijt ben?
Nee, dat denk ik niet. Then comes pancake factor number one. Eyeliner, rose hips and lip gloss, such fun. You're a slick little girl. You're a slick little girl. Rouge and coloring, incense and ice. Perfume and kisses, ooh, it's all so nice. You're a slick little girl. You're such a slick little girl. Now we're coming out of our closets, out on the streets. Yeah, we're coming out. When you're in bed, it's so wonderful. It'd be so nice to fall in love. When you get dressed, I really get my fill. People say that it's impossible. Gowns lovely, made out of lace. And all the things that you do to your face. You're a slick little girl. Oh, you're a slick little girl. Eyeliner whitener than color the eyes. Yellow and green, ooh, what a surprise. You're a slick little girl.
such a slick little girl. Now we're coming out, out of our closets, out on the streets. Yes, we're coming out. Yeah, we're coming out. Yeah, we're coming out.
Saskia, vertel eens. Kwamen er veel beroemde klanten in de winkel?
Ik had onder andere als klant Irene, prinses Irene. En die zei dan tegen mij... Nou, ik had een meisje wat voor mij werkte, die heette ook Irene. En die twee die gingen altijd, weet je wel, die konden helpen. Dus ik bemoeide me daar niet zo... Zeg maar, ze zei dan wel op een gegeven moment... Hé, wat jammer dat mijn zus niet hier komt. Dat was dus Beatrix, had ze het dan over. Maar die kon je Beatrix in een trui, dat is sowieso niet zo'n goed idee, maar... Nou, dat is misschien wel een leuk verhaal. Ik had ze, weet ik veel, twee truien gekocht of zo. Dat was dan tegen de 1000 euro. En een cheque gegeven. Irene van Liepen-Biesterveld. Mijn vader was toen die avond, geloof ik, bij ons. En, oh, zegt hij, die moet je inlijsten. Ik zeg, inlijsten? Voor 1000 euro? Kijk wel uit. En mijn vader was heel erg tegen het Koningshuis, notabene. Zij zei, die moet je inlijsten. Ben je helemaal gek geworden? Die ga ik innen. Maar ook Sonja Barend. Nou ja, goed, in die tijd natuurlijk allemaal een beetje die... Hedy Dancona was ook een hele goede klant. Die woonde daar vlakbij, hè? Die woonde aan de Amstel. Ja, die heeft mij toen nog een keertje in het Parool... had je die rubriek over mijn kast, mijn kledingkast. En heeft ze ook mijn jasje wat ze bij me had gekocht... heeft ze daar ingezet. Dat vond ik wel weer heel lief van haar...
Ander interessant zijpad wat je gedaan hebt. Het is een NCRV-film. Remco Kampert. Van de regisseur Bob Langestraat.
Ja.
Hoe ben je daarin terechtgekomen?
Well, ik zou eerst gaan koken.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk heb ik dus ook een rol gespeeld.
En waar was het in Frankrijk?
Dat was in het huis van... wat Debbie denk ik nog steeds heeft. In Noord-Frankrijk. Een beetje zoals Noordoost-Frankrijk. En dat was een oude notariswoning. Ja, dat was een heel mooi huis. Dat was echt, we hebben daar 10 dagen gezeten. Nou, dat is van alles voorgevallen. Ja, het was wel heel bijzonder. Heel vaak dat Remco dus gedichten ging voorlezen van zijn vader.
Lamento. Hier nu, langs het lange, diepe water. Ik dacht dat je altijd maar... Hier nu, langs het lange, diepe water, waar achter oeverriet de zon, dat ik dacht dat je altijd maar je ogen en de lucht, altijd maar rimpelend in het water, rimpelend, dat altijd in levende stilte, dat ik altijd zou leven in levende stilte. Dat jij altijd maar dat wuivend oeverriet altijd maar langs het lange, diepe water. Dat altijd maar je huid, dat altijd maar in de middag je huid. Altijd maar in de zomer, in de middag je huid. Dat altijd maar je ogen zouden breken. Dat altijd maar van geluk je ogen zouden breken. Altijd maar in de roerloze middag. Langs het lange, diepe water. Dat ik dacht dat geluk altijd maar. Dat altijd maar het licht roerloos in de middag. Dat altijd maar het middaglicht. Je okere schouder altijd in het middaglicht. Dat altijd maar je kreet. Hangend, altijd maar je vogelkreet, hangend in de middag, in de zomer, in de lucht. Dat altijd maar de levende lucht, dat altijd maar het rimpelende water, de middag, je huid. Ik dacht dat nooit, hier nu, langs het lange, diepe water, dat nooit. Ik dacht dat altijd, dat nooit. dat je nooit, dat nooit vorst, dat geen ijs ooit het water. Hier nu, langs het lange, diepe water, dacht ik nooit dat sneeuw ooit de cypres. Dacht ik nooit dat sneeuw nooit de cypres, dat je nooit meer.
Het waren ook de hele ruige jaren natuurlijk, mm-hmm. in de 70e jaren. Dus er gebeurde van alles.
Wat
Philip,
is er volgens
Philip is uiteindelijk boos vertrokken, omdat ik met Willem van Malsen wat had. En wij sliepen in het postkantoortje, was ook zoiets. Het was daar, was een, nou ja, met allemaal van die vakjes, weet je wel. En
waar ging het met z'n allen
over? De appeloogst. Het gaat over de appel. Ja, het is een soort slapstick, daar wordt dus niet in gepraat. En het was voor Philip Mechanicus was de eerste keer dat hij dus een camera eigenlijk deed. En Ferry ook, die hielp hem daarbij. Ze hebben natuurlijk ook veel foto's gemaakt. Maar er werd een beetje geïmproviseerd. En daardoor heb ik ook allerlei rollen gespeeld. En, er werd een lifter op een gegeven moment opgepikt. En ze vallen uit bomen, het is een soort slapstick. Maar het is wel allemaal zwart-wit. En het was ook op 8 mm. Ja, filmers weten dan wel wat je bedoelt. We hebben al die filmstukken zijn er bij elkaar gesprokkeld. Zo is die film in elkaar gezet eigenlijk.
Remco Kampert noemt het zelf de veel misprezen film.
Ze vonden het zelf heel leuk, ja. Hè? Philip en Remco en zo. Maar ik weet dat Debbie vindt het helemaal niks. Dus of die ooit vertoond wordt, weet ik niet. Maar het is wel een tijdsgeest.
We hebben het net al gehad over koken. Je hebt een kookboek ook uitgebracht.
Twee.
Twee zelfs.
Ja, De Tafel van Acht en Eten bij de Buren. Je had in die tijd, dat kan je je nu bijna niet meer voorstellen, dat je buren uit het buitenland had. En buitenlands eten, er werd dan over geklaagd, het stonk en weet ik veel wat. En toen dacht ik van nou ja, als het je buren zijn, kan je ook samen koken of je kan bij elkaar gaan eten of wat dan ook. Dat was een beetje het idee, ook voor een televisieserie. Dat hebben ze uiteindelijk niet helemaal gedaan wat ik in gedachten had. Maar ik heb toen wel voor die serie, die is ook heel vaak uitgezonden, heb ik wel het kookgedeelte. Dus ik heb alles gekookt en het boek uitgegeven.
Door middel van eten, dat is natuurlijk dé manier om contact te maken.
Ja. Ja, het was ook een beetje de sociale dingen een beetje bij elkaar halen. Hè? En dat was in die tijd, was dat natuurlijk ook heel erg aan de orde. Zou nu zo weer kunnen. Ja. Al die dingen veranderen eigenlijk niet. Mijn schoonvader was Huug Jans. En Huug Jans schreef voor Vrij Nederland. En was eigenlijk de eerste journalist die Nederland in aanraking bracht met eten uit het buitenland. Alles wat er in Nederland op een gegeven moment gegeten werd, dan was hij de eerste. Er was verder niemand.
Hebben we het dan over Indisch koken?
Nou, hij was van Indische komaf. Zijn moeder had in Indonesië gewoond, dus dat kon hij heel erg goed. Maar Huug Jans is de kok die Nederland heeft leren eten. Huug schreef natuurlijk in Vrij Nederland. Hij heeft honderden boeken geschreven. Veel mensen die helemaal niet van het bestaan van de paprika, de knoflook, weet ik veel. Dat was gewoon allemaal niet bekend. En dat heeft hij geleerd met goede recepten. Vaak een beetje dikmakertjes, dat wel. Maar Huug is natuurlijk mijn leermeester geweest. Hij was ook een gerenommeerd kringlid. En hij heeft Remco Kampert trouwens nog geïntroduceerd op de kring.
Oh, echt?
Ja, ik ben er getrouwd ook. Zijn zoon Bob van Blommestein, dat werd dus mijn man. En Huug natuurlijk, er kwamen vaak mensen, boogiebrugs, maar allemaal bekende kringleden, die kwamen dan eten. Maar voordat het eten op tafel stond, was het 10 uur. En was er ook al een flesje never doorheen gegaan. Dus het werd vaak ook heel laat in de 2 uur, 3 uur, voordat een etentje dan afgelopen was. Maar die waren wel legendarisch, want Huug kon ongelooflijk goed koken. Nee, hij was zeker een inspiratiebron voor mij. Hij heeft ook het voorwoord geschreven. De Tafel van Acht. Ja. Ja, niet lang daarna is hij overleden.
Wat mooi dan.
Hij is ook heel lang, heeft hij voor Vrij Nederland is hij blijven werken. Voor zijn 80ste heeft hij dus recepten voor Vrij Nederland geschreven.
Wat doe je nu nog met koken? Kook je zelf nog iedere dag bijvoorbeeld?
Nou, ik meestal wel. Ja, ik hou van koken. Ik ben nog wel eens bezig geweest om nog een kookboek te maken. Samen met Max, mijn zoon. Mm-hmm. Die is 26 en die is net afgestudeerd aan de Rietveld Academie. Maar dat idee van samen een kookboek maken, dat beklijft niet. Dus dat heeft geen zin.
Als je een kookboek zou maken, waar zou het over gaan?
Nou, dat leek mij een heel leuk idee, wat ik had met Max, om een kookboek voor jongens te maken. Want jongens, die weten vaak helemaal... Ik heb geprobeerd te leren koken. En nou, na jaren komt het af en toe een beetje... We gingen altijd samen koken. Ik leerde hem allerlei dingen. Ik stoomde heel erg veel. Het heeft nog een keer in een blad gestaan van een hele goede vriend van mij. En die schrijft dan van... Ja, ze gaan nu aan tafel zitten. Moeder neemt een glaasje wijn. En Max zet de muziek op. En dat is dan 50 cent. En dan hoor je dus bitch hier, bitch daar door de tafel heen. You can be my bitch.
My girl got a girlfriend, I call her plaything. Why would I complain? She's everything to me, man. We match together perfect. Isn't this amazing? Isn't this amazing? Back massage, menage, it turned on, I'm hard. Great sex, latex, I'm playing my part. Penetration, oral fixation, no camera taping. We making the headboard shaking until it's damn near breaking. Now I can tell you from the get-go, so you know how this shit go. This thing I got with my bitch is so ill, I mean it's mental. I'm about to break it down on all the freaky shit we into. If you're not in a hurry, you're in the meeting, we'll still get you.
Ronald Hoeven had een... die is fotograaf, maar die schrijft ook over eten. En die had toen een rubriek in een jonge meisje, JM. Mm-hmm. Over had hij altijd hoe mensen dat dan doen. En ik dacht, nou, hij komt foto's nemen. Nou, weet je, dat wordt eigenlijk helemaal niks. Maar hij had een paraplu bij zich. En dat werd allemaal helemaal uitgelicht en gedaan. Het staat dus in dat blad. Maar vooral over die bitch hier en bitch daar. Terwijl ik dus aan een glaasje wijn zit en mijn zoon zit te genieten van de muziek. Dat was een hele leuke rubriek trouwens. Allerlei soorten mensen.
Gedurende jaren heb je heel veel emancipatiegolven meegemaakt. Heb jij daadwerkelijk dingen zien veranderen?
Nou, weinig. Want ik heb op mijn 48e nog een kind gekregen. Mijn eerste en enige kind. Dus ik dacht van nou, op deze leeftijd, er zullen wel dingen veranderd zijn. Maar er was helemaal niks veranderd. De vrouw werkte een paar dagen. Ik werkte de hele week. Dat viel me ontzettend tegen. Dat had ik helemaal niet verwacht.
En hoe zit het met de gelijkheid met mannen en vrouwen?
Nou ja, nee. Dat je de hele week werkte, werd al heel raar bekeken. Ik denk dat de generatie nu zie ik wel wat betere... dingen dat je denkt van... ze zijn zich daar meer van bewust. Me Too heeft natuurlijk ook het een en ander... teweeg gebracht. Op een hele goede manier. Dat het meer tot mensen... Het is een hele tijd geweest... en dat was in die 90er jaren... dat vrouwen het idee hadden... nou, die emancipatie is wel afgerond. Mm-hmm. We hoeven niks meer te doen. Nou, dat was helemaal niet waar. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Integendeel, er was nog heel veel te doen... Ik denk dat meiden zich nu meer bewust zijn dat we achterlopen. Dat was toen niet. Toen werd er een beetje achteruit geleund van... lekker hè, 2 dagen werken. En wat ik dan zei, van ja... Dat betekent ook dat je geen pensioen opbouwt. Dus als je gaat scheiden, 1 op de 4 huwelijken gaat mis. En dan? Daar wordt nu wel over nagedacht. Ja, ik zou pleiten voor een linkse regering. Dat we het liberalisme voorbij zijn. En dat we dan gewoon het leuk met elkaar hebben. En samenwerken. And when I knew I'd have to face another day. Lord, it made me feel so tired.
I met you. Life was so unkind. Your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me till your kiss helped me.
Tentoonstellingen gedaan. Dat ging over theater. Maar ook op het KNSM-eiland.
Oh, ja?
Ik heb het 3 keer gedaan. Mijn idee was, al die pops, dus voor theater, voor film, waar gaan die naartoe? Daar zitten hele leuke dingen bij. En ik vind, qua interieur, ik vind het altijd leuk om bijzondere dingen te hebben. En toen heb ik dat eens besproken met de toneelgroep Amsterdam. In Amsterdam-Noord hadden ze een hele grote loods waar ze dus al hun hele prachtige theaterrequisieten in bewaarden. Dat konden kleding zijn, maar vooral ook dingen op het toneel. Die waren hartstikke enthousiast en die hebben toen toegezegd van nou, je mag daar wel een gedeelte van verkopen. Ik had toen in de Westergasfabriek de hele grote ruimte gehuurd. Mm-hmm. Een dag van tevoren wordt er gebeld. Toneelgroep Amsterdam. Het kan niet doorgaan. En het meeste wat ik tijdens die tentoonstelling, want dat was heel veel, was dus van hun. Ik had nog wel wat andere dingen zou krijgen. Mm. Maar ik kon dat absoluut niet vullen zonder hun spullen.
Waarom konden ze niet door laten gaan?
Nou ja, toen bleek dat de grote gezelschap, zeker, maar ook de kleinere, die werken met subsidie. Dat is subsidiegeld. Dat mag je helemaal niet verkopen. Daar had niemand over nagedacht. En toen, nou, toen was ik echt totaal in paniek, want ik had alles al ingehuurd. En de volgende dag zouden we gaan inrichten en die dag erop zou de opening zijn. Dus ik dacht echt van, Jezus, wat nu? Nou, toen heel veel heen en weer gepraat, hebben ze toen uiteindelijk, dat vonden ze het zo zielig voor me, dat hebben ze het dus toch door laten gaan. En dat waren engelenvleugels. Ja, er was zo ontzettend veel stoelen, echt, nou, in die hal. Er zijn ook heel veel dingen in de publiciteit. Gewoon iedereen vond het ontzettend leuk.
Magna Plaza?
De opening van Magna Plaza, het was het oude postkantoor. Dat zou door Magnussen, die had het gekocht en die ging het opknappen en er zou een winkelcentrum in komen. En in die tussentijd was ik bij de kunstbende gekomen. Magna Plaza, daar moest een schutting omheen. En toen vroegen ze de kunstbende om die te versieren met... Mm-hmm. Toen werd ik daarvoor gevraagd. En toen kwam ik dus met Magna Plaza in contact. En toen hebben we de opening 5 dagen gedaan. De opening was 1500 mensen, maar 5 dagen voor kinderen. Er was van alles. Ja, het was ontzettend leuk. Met Ajax, muziek.
Tijdens Troost TV had je een item met de Ezelban. Beter bekend als dichter en tekstschrijver Teun de Winter.
Ja, ik ken Dammy en Paul Hane ken ik al heel lang. 2 keer geïnterviewd, was ontzettend leuk. Ik wist helemaal niet dat het over mij ging. Dus ik was er helemaal niet op voorbereid dat het weer over mijn winkel ging en wat ik nou zelf deed en zo. Maar het was ontzettend leuk. Ik heb, hij kan ook heel goed interviewen. Het zijn hele aardige mensen. Met die asfalt is net weer open.
Waar ik heel blij van werd, was jouw interview met de Ezelman. En niet zozeer om de Ezelman, maar om dat prachtige Nederlandse lied van Maggie McNeil.
Ja.
Ik wil terug naar de kust.
Ja, in die tijd had ik een relatie met Teun. Dat was in de kerstperiode, in die tijd. En hij moest dat lied maken. Maar ik zong natuurlijk, dus ik moest altijd zingen om te kijken of het goed bekte. Dus ik heb daar wel bij geholpen, in die zin of woorden goed liepen, weet je wel. En daarna moesten we naar de kerstviering bij mijn ouders. Dus er zat ook een beetje haast achter, maar dat was terug naar de kust, ja.
Het blijft mij een van mijn favoriete Nederlandse
nummers. Ja, Maggie McNeil, ja, prachtig. Het is ook een ontzettend mooi lied, ja.
Hij is ook dichter.
Zeker, ja, hij is eigenlijk dichter, ja. En hij is journalist. Hij is natuurlijk heel lang voor de Haagse Post heeft hij... Vandaar ook met hem dat ik ook vaak meer in journalistenkringen zat als dat ik in modekringen zat. Dat was ook weer een andere omgeving eigenlijk.
Een gedicht wat Teun voor Saskia schreef.
Achteruitrijdend per trein zie ik met onbevangen blik vooruit naar wat reeds voorbij is. Goedkope symboliek ten aanzien van mijn levenshouding? Wie weet. Had ik ogen in mijn rug, dan kon ik in de toekomst kijken.
Weet niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen. In mezelf te dromen, ik wil terug naar de kust. Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust. Bijna niet bewust van de dreiging dat daar mijn jeugd voorbij ging. Voel me hier niet goed, waar ik woon. Al die mensen.
ook zag in Troost TV, wat ik eigenlijk dan direct ook weer heel erg ontroerend vond, is dat je inzet voor de voedselbank.
Ja, ik dacht, ik ben gepensioneerd. Ja, de hele coronatijd was natuurlijk voor niemand leuk. Maar een heleboel kunstenaars en acteurs en zo, die hadden helemaal geen werk meer. Die konden nergens meer naartoe. Die hadden ook de voedselbank nodig. Dus het was voor mij het setje dat ik dacht, ik moet iets gaan doen. En toen ben ik bij die voedselbank gaan kratjes vullen, hè, die mensen dan krijgen. En ook wel eens, ik ben ook wel geweest bij de, dat ze het opkomen halen, dat je ook weet wat voor mensen.
Het schijnt dat het nu alleen nog maar drukker wordt weer bij de voedselbanken. Tuurlijk, met deze energiecrisis.
Ja. Dat is ook zo. Het worden er steeds meer. Maar wij hebben ook het idee met het vullen van die kratjes, dat er erg veel snoeptroep in zit, weet je wel. En dat is toch niet leuk, dat je dan denkt van, dat ik ook aan zit te denken om te helpen om wat gezondere spullen. Ik heb wel ook wel een en ander aan sponsoring gedaan van, weet je wel, dat ze gewoon wat betere producten. Ja, die supermarkten die verdienen goddomme hartstikke veel. Maar goed, ik ben natuurlijk ook altijd met eten bezig. En ik zag, ja, er zitten ook natuurlijk veel, er zitten Surinaamse mensen, van alles zit daarin. Mm-hmm. Die, de een wil dit en de ander weer dit. Is ook wel heel erg moeilijk om voor iedereen. Ze gaan ook heel veel ruilen. Mm-hmm. Heel gedoe met die uitgifte. Dat iedereen gaat ruilen. En
wat kunnen wij als Amsterdammers doen om de voedselbanken te ondersteunen?
Nou, er zijn van die acties bij bijvoorbeeld bij Albert Heijn. Dat je dus geld kan geven. Hè, of je kan goederen doneren. Dus er zijn verschillende manieren hoor. En ze hebben nog steeds mensen nodig, ook. Maar dat zijn de manieren om die voedselbank te helpen. Er zijn heel veel jongeren die daar komen, die ook helpen. Die zijn burn-out. Nou, dat was 10 jaar geleden helemaal nog niet aan de hand. 20 jaar geleden helemaal niet. En die gaan toch helpen dan.
Waar komt u overbelasting? Heb je daar gesprekken mee?
Mensen worden overbelast. Er zijn te weinig mensen. Dus degenen die werken, die worden totaal overbelast. Dat is natuurlijk gewoon aan de hand. Het is één grote puinhoop. Daardoor komt het. Maar je hebt met allerlei mensen te maken. En die daar vastwerken. De chauffeurs, noem maar op. De vrouwen die daar koken voor niks. Het is een kleine maatschappij waar ik iedere week zie ik dat. En dat vind ik heel mooi om te zien. Henkse vrouw is trouwens operaregisseur. En daar ben ik nou mee bezig om via workshops om een opera te maken. We zijn daarover in gesprek. Dat is de toekomst. En daar bijvoorbeeld ook daklozen te betrekken. Want dat zijn mensen natuurlijk. En dat gaat dan over King Arthur. En dat gaat ook over mensen die weinig hebben. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om dit op deze manier te doen. Want dan valt alles weer, komt weer bij elkaar via de voedselbank.
De voedselbank staat volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag bij de Albert Heijn op de Stadhouderskade, de Eerste Oosterparkstraat en de Eerste van Zwindestraat. En bij de Dirk van den Broek op de Pretoriusstraat. Meer informatie vind je op voedselbank.org.
In het begin van het gesprek vertelde je me dat je zelf met je single in de jukebox staat in verschillende cafés. Welke muziek staat in jouw jukebox?
Ik herken Maria Callas bijvoorbeeld altijd. Dat vind ik prachtig. Daar heb ik platen van. Maar dat vind ik ongelooflijk mooi. Dat hoorde ik voor het eerst toen ik een jaar of 7 was. Toen trad ze op in het Concertgebouworkest. Ja. En ze werd uitgezonden via de radio. En ik was bij een vriendinnetje. En daar hoorde ik het. En ik vond dat zo mooi. En het was ook spannend. Het gebeurde op dat moment. En of ze die hoge C kon halen. Ja, natuurlijk Lou Reed, David Bowie zeker. Ik kan van heel veel muziek. Mag voor mij wel een beetje ingewikkeld ook zijn. Moeilijk. Wat de meeste mensen moeilijk vinden, vind ik dan wel. Of combinaties van muziek. Van ooit een keertje in het Bimhuis Indiaanse muziek en jazzmuzici. Nou, dat was ongelooflijk. Dat soort dingen vind ik bijzonder. Ja, veel. Heel veel. Muziek.
Is er nog iets wat je wilt toevoegen?
Nee, volgens mij hebben we dit allemaal. Nee, volgens mij heb je alles een beetje. Ja, hartstikke leuk.
Dank u wel.
Graag gedaan.
Aan deze uitzending werkte mee Saskia Budding, Elvis Presley, Baron Servet, Eddie Owens, Carole King, David Bowie, 50 Cent, Maggie McNeil, Remco Kampert en Maria Callas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio 45.
Taking you nowhere.
Angel,
come love, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come love, baby. This might be the lost, but so opening doors and pulling some strings.
Angel,
come love the baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine.
Come love the baby.
I'll stick with you, baby, for a thousand years.
Walk those golden,
touch you in these golden years. My sweet, don't break my heart. Doing all right, you gotta get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I believe.
Come
all the way.
Baby.
Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years.
There's my baby lost, that's all.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.
NVS Gay Station.